Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Exodus 32. Exodus 32. De te zingen psalmen, psalm 106, vers 5 en 11. De 10 geboden, vers 1, 2 en 3. Psalm 119, vers 65. Psalm 90, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Exodus 32. Door te zingen psalmen, psalm 106, vers 5 en 11. De 10 geboden, vers 1, 2 en 3. Psalm 119, vers 65. Psalm 90, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, ik sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 106, en daarvan het vijfde en het elfde vers. Psalm 106 en daar van het vijfde. Onze ouders in Egypteland, beveiligd door zijn sterke hand, vergaten al zijn gunstbewijzen. Zij morden aan de Rode Zee, in plaats van zeer een gunst te prijzen. Dies dreigde hen een zwaarder wee. In het elfde vers. Zij maakten zich de Heere ten spot, een kalf bij Horeb tot een god, waarvoor zij zich eerbiedig bogen. Een os die gras eet op het veld. Een beeld, o, gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. 5 en 11 van Psalm 106. schriftlezing, gemeente. In de middag u vindt u in het Oude Testament, in het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus, het 32e hoofdstuk. Schriftlezing in het middaguur, Exodus 32, handelend van het gouden kalf dat gemaakt is in de afwezigheid van Mozes, die immers bij de Heere vertoefde op de berg Horeb. Exodus 32, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem: sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen: rukt af de gouden oorsieselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn, en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsieselen af die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. En als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide: morgen zal den Heere een feest zijn. En zij stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En zij zijn haast afgeweken van den weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd: dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes: ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijns Gods, en hij zeide: o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen, en opdat hij hen vernielde van den aardbodem. Keer af van de hittigheid uw toorns, en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, de welke gij bij uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken. Ik zal jullieder zaad vermenigvuldigen, als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik jullieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het den Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. En Mozes wendde zich om en klom van den berg af, met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, en zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes, er is een krijgsgeschrei in het leger. Maar hij zeide, er is geen stem des roepens van overwinning. Er is ook geen stem des roepens van nederlaag. Ik hoor een stem van zingen bij beurten. En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf en de rijen zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan den berg verbrak. En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in het vuur en vermaalde het, totdat het klein werd, en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls drinken. En Mozes zeide tot Aaron, wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over hetzelfde gebracht hebt? Toen zeide Aaron, de toorn mijns heren ontsteken niet, gij kent dit volk, dat het in het boze ligt. Zij dan zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Toen zeide ik tot hen, wie goud heeft, die rukken het af en geven het mij. En ik wierp het in het vuur, en dit kalf is er uitgekomen. Als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan, zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide, wie den Heere toebehoort, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, en ieder doet zijn zwaard op zijn heup, ga door en keert weder van poort tot poort in het leger. En een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes. En er vielen van het volk op dien dag omtrent 3000 man. Want Mozes had gezegd, vult heden uw handen den Heere, want elk zal zijn tegen zijn zoon en tegen zijn broeder. En dit, opdat hij heden een zegen over u lieden geven. En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide, gij lieden hebt een grote zonde gezondigd, doch nu, ik zal tot den Heere opklimmen, misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot den Heere en zeide, och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek delven, die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, doch ten dagen mijn bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Aldus plaagde de Heere dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, het welk Aaron gemaakt had.
Wij moeten ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, de zonde die gestraft wordt tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Zo horen wij iedere zondagmorgen uw woord, uw wet, uw getuigenis, de 10 geboden. Heere, en daarin legt gij ten diepste uw wezen voor ons en verklaart u zichzelf in het midden van ons als een zeer heilig God. Bijzonder ook daar waar gij het zo verboden hebt dat enige afbeelding van u zou worden gemaakt, hetgeen volstrekt onmogelijk is. En waar het gebeurt aan alleen maar een ontzaglijke onteering is van uw heilig wezen. Heere, en nu komen wij ook vanmiddag hier nog weer samen om ook over dit gebod een ogenblik onderricht te worden, om daarover onderwijs te ontvangen. Want het lijkt op eerste gezicht zo eenvoudig dat we misschien ook vanmiddag zeggen, ach, wat een dwaze Israëlieten toch, om in plaats van die levende God zo'n gouden kalf te maken. Nee, zoiets zou ons niet overkomen. Maar heren, de duivel past alle eeuwen door zijn strategie ook aan. Steeds verfijnder is zijn opereren onder ons. En voordat wij het beseffen, zijn wij al op dat niveau aangeland. Afbeeldingen maken waar het verboden is. Heere, beeldvorming die voor u niet kan bestaan. En zoudt ge dan ook vanmiddag nog een weinig onderricht willen geven, als we hier bij vernieuwing deze dag aan u gewijd en geheiligd samen mogen zijn. Heren, in deze tijd waarin wij zien dat geen één gebod nog heilig is en veilig is. Alles wordt uitgeleefd. Er zijn geen grenzen meer. De grenzeloosheid, de bandeloosheid, heren, het is alles voorzegd. Maar ach, het is wel een verschrikking om in zo'n tijd te leven, meer en meer. En er kan ook zoveel zorg zijn voor de onze. De kinderen en de kleinkinderen groeien toch op in een tijd dat zo donker is, waar we zo weinig nog horen. Heren, en dan kan een mens, als hij ziet met Paulus op de golven, bevreesd zijn. Maar mocht er nog maar eens een opzien zijn tot u, die daarboven alles woont en troont, onveranderlijk in uw voornemen. En u gaat door alles heen in het vergaderen van uw kerk. Laat ons daarop mogen letten. De tekenen van de tijden zeker. We zullen ze in ogenschouw moeten nemen. De zorgen zullen er ook zijn. Maar Heere, u gaat door en het gaat erom dat wij daar ook bij mogen zijn. Bij dat getal der getrouw gemaakten, die hoe donker ook ooit de wereld mag zijn, of ook wel hoe donker ooit uw weg mag wezen, toch door u vastgehouden zullen worden. Heren, die tot kennis van die zaligmakende genade in Christus mogen komen. Want daar gaat het om. En dan kan het zo zijn dat de omstandigheden ons mismoedigd maken. Heren, het kan zijn ook in de gezinnen. Er kan zoveel zijn dat een mens het niet meer weet. En met Elia maar naar de woestijn trekt om daar onder de jeneverbesboom een plaats te vinden. Neem mij maar weg, ik ben niet beter dan mijn vader. Hier of anderszins dat de moedeloosheid de overhand krijgt. En dat is precies ook wat de duivel wil. En daarom vragen wij u of u ook ons nog zou willen geven. Door dit alles heen te mogen zien en te letten op dat ene, dat allernoodzakelijkste. Heren, dat we u kennen. En dat we u leren kennen als een in Christus verzoend God. En dan zullen we ook nooit kunnen buiten de kennis van u als een toornend God, wat we ook vanmiddag hebben gehoord. Heren, ook dat is een van de vele zorgen van de tijd waarin we leven. De kerk ook meer en meer vertoont dat beeld, namelijk niet gediend van de prediking van een toornend God. God is liefde. Heren, dat vult de mens dan zo in, want het is waar, u bent liefde en niets anders. Maar hij vult het zo in dat er alles mee door kan. Heren, zo maakt hij ook een vreselijke voorstelling van u, waar die eeuwig bedrogen mee uit zal komen. In zo'n tijd leven wij nu. Heren, maar dat wij dat mogen zien. Wie u werkelijk bent, zoals gij u openbaart in uw woord, zoals de ziel de kennis aan krijgt door uw geest, en die twee altijd samen. En mag dat ook onder ons nog geschieden. Heren, ach, want dan komt er toch blijdschap bij de engelen in de hemel. En dan komt de blijdschap bij uw volk op aarde, dat ze nog mogen zijn, die als een vuurbrand worden uitgerukt uit het vuur. Laten we daar maar op letten, ook voor ons persoonlijk. Dat dat wonder ons deel mag zijn, die genade ons niet onbekend blijft. En daar kunt u alles voor gebruiken. Ik wil het ook vanmiddag doen met de prediking van dat tweede gebod uit uw heilige wet. Heren, mag de prediking nog uitgaan, ongestoord, mogen we hier nog bij elkander zijn. Geef ons een goede aandacht, ach, zo licht gaan onze gedachten overal heen. We zijn zo uit de aarde aards en de een is met zijn werk bezig. De ander mijmert wat over de toekomst, een derde ziet zorg op zich afkomen en vierde zit met groot verdriet in de kerk. Ach, zo kan er zoveel zijn, het een begrijpelijker dan het ander. Maar laat het er allemaal, heren, toch niet toe leiden dat wij dat ene noodzakelijk uit het oog verliezen. Onze ziel moet gereinigd worden met dat dierbaar bloed van Christus. Onze gangen moeten gericht worden naar uw woord en getuigen. Het leven tot eer van uw heilige naam, dat zal toch moeten zijn. Het oogmerk van ons aller leven. Wilt u dat nog schenken, ook onder de jeugd der gemeente? Heren, er is geen verschil. We zijn allen van dezelfde lap gescheurd. Binnen en buiten de kerk, jong en oud, één en hetzelfde. Hardnekkig, zo moest u zeggen van Israël. Hardnekkig, zo moet u van ons zeggen. Er is geen onderscheid. Maar die harde nekken nog buigen. Moet het zijn breken, om maar te buigen, onder de waarheid van uw woord, onder het recht Gods. Heere, wilt u het geven en de prediking daartoe nog stellen. We hebben het niet verdiend. We hebben ons waardig gemaakt dat u voorbij gaat. Heere, en we zien ook dat u dat doet, meer en meer ook in ons land. De deuren gesloten van menig kerkgebouw, soms veranderd in een moskee. Ofwel in een handelshuis, of gesloopt. En het gaat maar door. Zo kennelijk, Heer, zo kennelijk houdt u zich in en achter. En we merken het niet op. En we zeggen, och, bij ons valt nog wel mee. Als je eens kijkt naar die grote steden, is het veel en veel erger. En zo houden we er nog wat moed in. Maar, Heer, dat is zeer ongepast. Want dan zien we de breuk niet. Dan zien we de oorzaak niet van het achterblijven. En wil daar nu eens licht op geven. Ach, Heren, of moeten we zeggen, wil onze ogen er eens voor openen. Want we zien het niet. Wat zien we nu eigenlijk wel? We zien alleen de dingen die voor ogen zijn. Altijd maar wat voor ogen is. En dan zijn we alweer bij Exodus 32. Geef ons goden die wij kunnen zien. Wij moeten wat zien in handen hebben. En dan maar feest vieren. Heren, er is nog niks veranderd. Maar u houdt toch een volk dat u onderwijst door woord en geest. Nou, die hebben niks te zien met die natuurlijke ogen. Maar die geeft u een geestelijk oog om te staren in verwondering op uw eeuwig schoot en wonderkind dat gij gezond hebt in deze wereld. Om van die beeldaanbidders en die dwazen nog lieve kinderen van God te maken. Eeuwig in uw gemeenschap te laten delen. Verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. Wat een eeuwig wonder, wat een eeuwig wonder. Dat gaat door. Maar het gaat erom, horen wij er ook bij. Heer, het kan nog. Want ge hebt nog niet uw licht geheel en al ingetrokken. U hebt zich nog niet geheel en al doen kennen als een God die niets meer wil weten van ons. Maar nog bemoeienissen mogen er worden opgemerkt. Heer, ach, wil dan nog doorgaan. Zoals we toch de eeuwen door hebt willen werken, ook onder ons. En verblijd ons nog eens met uw grote daden. En beschaam ons klein geloof, onze dwaasheid, de blindheid en verstoktheid. Gedenk ons hier in de kerk ook die thuis met ons meeluisteren. Heren, we hebben allemaal hetzelfde nodig. We kennen niet een ieder. Maar één ding weten we wel. Hier en daar allemaal zielen voor een eeuwigheid geschapen. En van nature zonder enig besef wat dat nu is, een eeuwigheid. Zonder enig besef wie u werkelijk bent. We maken er allemaal wat van. We maken er allemaal wat van. Maar oh, als we met u te maken krijgen zoals u bent. Dan wordt het wee mij. Ik heb gezondigd. Draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Wilt u nog werken, heren, onder ons allen hier en elders verkerende? Wil nog geven dat met orde de dienst mag verlopen. Alles mag strekken tot de eer uws naams. Heren, u geeft het nog. Te midden van alle droefheid en benauwdheden die er zijn. Nog de verkondiging van uw dierbaar woord en getuigenis. De pijlen worden nog afgeschoten. Vijanden van u kunnen nog geraakt worden. Om neer te vallen. Niet aangeschoten, maar doodgeschoten. Want het gaat altijd door de dood heen. Opdat gij levend zult maken. Zielen die daar neer liggen op het vlakke des velds. In hun geboortebloed vertreden. Die daar hebben leren zien. Wat ze zo menigmaal gehoord hebben. Maar nooit verstaan wat nou is dat wij in Adam allen dood zijn in de zonde en de misdaad. Och, het is een waarheid waar we van nature allen van ruwen. Zo'n leer willen wij niet, maar uw volk leert het. Zo dood dat u er zelf aan te pas moet komen en dat ook nog wil doen. Want u bent het niet verplicht. Als wij niet in uw gemeenschap teruggebracht zouden worden, u zou er niets aan missen. U zou nog volzalig zijn en blijven tot in alle eeuwigheid. En nochtans, zulke diepgevallen mensen nog verhogen. Dat is toch een lief werk wat u wil doen. Jesaja heeft het ook zo mogen zien dat dat nou uw werk is. Om op te richten, om te verhogen. Heer, de psalmist heeft het gezongen. Deze verneder dien verhoogd. En u doet het en u blijft het doen. Dat is uw werk. Heer, gedenk ons daarin dan. En geef ons zo een goede en ongestoorde dienst. Maar toch niet ongestoord in deze zin. Dat er eens wakker mogen worden. Dat er rust eens opgezegd mag worden. Dat we eens ogen mogen krijgen om te zien. Wat een mens van nature niet kan. Maar ook ten eenenmale niet wil zien. Open onze ogen op wat wij zien. Heere, gedenk ons, bewaar ons, spaar ons en leid ons in uw waarheid om Jezus wil. Amen. Geliefd aan de orde van behandeling is zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus. De zondag die handelt van het tweede gebod. Het zijn de vragen en antwoorden 96, 97 en 98. Vraag en antwoord 6, 7, 98 van zondag 35. Zondag 35, vraag en antwoord 96. De vraag: wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag en antwoord 97, de vraag: mag men dan ganselijk geen beelden maken? Het antwoord: God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren. Of God daardoor te dienen. Vraag en antwoord 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord nee. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zo ver. Het tweede gebod van de wet des Heren. Het tweede gebod van de wet des Heren. Twee gedachten staan we eerst stil. Wat het betekent als verbod. Wat dus ten ene male niet is geoorloofd, wat niet mag. En ten tweede wat dit betekent als gebod. Dus zondag 35, handen van het tweede gebod van de wet des Heren. Ten eerste het verbod, ten tweede het gebod. Het verbod om God af te beelden. Het verbod om maar iets af te beelden om dat te vereren. Het verbod om iets af te beelden om daardoor God te vereren. Wat dus allemaal verboden wordt. En ten tweede het gebod, wat heeft ons dit ook te zeggen in de zin van wat moet er dan wel gebeuren, hoe God wel moet worden geëerd, op welke wijze hij wel wil onderwijzen. Hij wil niet geëerd worden door beelden. Hij wil niet onderwijzen door middel van de stomme beelden. Hij wil geëerd worden zoals God dat in zijn woord zelf voorhoudt. En hij wil onderwijzen door dat woord. Het tweede gebod. Ten eerste het verbod, ten tweede het gebod. De 10 geboden, 1, 2 en 3. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heer, uw God en koning, die van Egypte u bevrijd. U leidde naar uw slaafse woning, dient dan geen goden, nevens mij. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heer en ijverige God. Straf dien in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. 1, 2 en 3 van de 10 geboden des Heren. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. En het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Wat eist God in het tweede gebod? Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord van de catechismus: dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. Als eerste. Op geen enkele wijze afbeelden. God. En op geen andere wijze, geen andere manier eren, vereren, dan hij in zijn woord hier, in zijn schriften, bevolen heeft, geboden heeft. God niet afbeelden. En niet anders vereren dan zoals dat in het woord ons is bevolen. God niet afbeelden. Dus niet doen wat het volk heeft gedaan, wat ons uitvoerig is voorgelezen vanmiddag, Exodus 32. Niet doen wat Israël heeft gedaan. De geschiedenis, Mozes op de berg. Eerst heeft de Heere de 10 geboden gegeven, mondeling. Het volk heeft het gehoord, was bevreesd. Dan moet Mozes komen. 40 dagen verblijft hij in de aanwezigheid van de Heer op de berg Horeb. Dat is wat geweest. Daar heeft hij voorschriften ontvangen. Allerlei wetgevingen. Maar ook een zeer nauwkeurige beschrijving van de tabernakel die gebouwd moet worden. De ark. Alles wat bij het heiligdom behoort, zeer nauwkeurig voorgeschreven. God heeft het gezegd tot Mozes. Ook door wie het gebouwd moet worden, dat heiligdom. Bezaliel, Aholiab. En dan, 40 dagen geweest op de berg met de Heere. Als laatste ontvangt dan Mozes de 2 stenen tafelen. Die God met zijn eigen vinger heeft beschreven. Dient dan geen goden nevens mij. En al die andere geboden meer. Met zijn eigen vinger geschreven in 2 stenen tafelen. En dan moet Mozes terugkeren. Inmiddels is er aan de voet van de berg Horeb iets vreselijks gebeurd. Het volk daar begrijpt niet waar Mozes blijft. Het duurt zo lang, zal die nog wel terugkomen? En hoe moet het dan verder zonder hem als hij niet terugkomt? Ja, dan moet God hun leiden, maar waar is dan die God? Zijn stem hebben ze wel gehoord, maar ze zien hem niet. En Israël wil graag wat zien. En daarom de oproep tot Aaron. Aaron, maak ons goden. Die voor ons aangezicht gaan. Die wij kunnen zien. En Aaron doet het. Hij vraagt al de oorsierselen van de Israëlieten. Er wordt wel eens gezegd, ja, dat heeft hij waarschijnlijk gedaan om daarmee de Israëlieten te ontmoedigen, want die hebben vast hun oorsierselen er niet voor over. Nou, het is geen enkel excuus. We hoeven Aaron niet in bescherming te nemen. Het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. En de mens waagt er alles aan, zeker zijn oorsierselen. En er wordt een gouden kalf of os gemaakt door Aaron. Er wordt een altaar opgericht. En morgen, zegt Aaron, morgen is het feest voor de Heere. Voor de Heere. Ja, want dit kalf, deze os, dat is een beeld van God. Het is geen andere God. Nee, dat hebben ze niet bedoeld. Deze God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. Deze God zullen wij morgen eren. In de vorm van een beeld. En zo gebeurt het. Er worden offers gebracht. Het volk gaat in rij dansen om het kalf heen. Er wordt gezongen, gespeeld, gegeten, gedronken. Mozes komt van de berg. De Heere heeft hem al ingelicht. En Mozes heeft al ten goede gesproken voor dit volk. Maar dan komt hij de berg af samen met Jozua. Ze horen geluid, wat is het? Jozua vergist zich, het heeft niets met oorlog te maken. Het is feest. En dan ziet Mozes, man Gods, het vreselijke. Een volk dansend, zingend, spelend om een gouden kalf. In toorn ontstoken werpt hij de twee stenen tafelen neer, verbreekt de geboden Gods. Die hier zo door het volk verbroken zijn. Het beeld wordt vermalen. Het volk moet het eigen beeld vermengd met water drinken. En dan, wie is er voor de Heere? De stam van Levi verzamelt zich en trekt met het zwaard door het midden van Israël. Meer dan 3000 worden er gedood op die dag. Wat is een zonde duur? Kinderen, kost je leven. God is zeer vertoornd. We vergeten dat vaak. Aan het einde van dit hoofdstuk staat nog wat. Hiermee is het oordeel nog niet voltrokken. Zeker, Mozes zegt, Heere, delg mij maar uit de boek, maar spaar dit volk. De Heere zegt, ik zal die uitdelgen die gezondigd heeft. Mozes, gij kunt geen middelaar zijn. Dat is mijn eigen zoon. Die zal ik uitdelgen. Er staat nog wat. Hier zal ik het niet bij laten. Nog later zal ik doorgaan met mijn oordelen. Doorgaan met mijn oordelen. Doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. God kan een mens bezoeken in gunst, maar ook in straf. En het volk zal weten wat hier gebeurd is. Wat het gedaan heeft. Hoe het God gekrenkt heeft. Verschrikkelijke zonde. En God bestraft die tot in het derde en vierde geslacht. Voorwaar, God neemt het zeer hoog op. Dit afbeelden van zijn heilig wezen. Gods toren over het afbeelden van hem. Tot in het derde en vierde geslacht. Gemeente, het mag niet, zegt u. Dat is duidelijk. Nee, eerst dit. Het kan ook helemaal niet. En daar moet u mee beginnen. Men kan God ook niet afbeelden. Onmogelijk. God die woont en troont in een ontoegankelijk licht. Niemand heeft ooit God gezien. Hoe kunt u hem dan afbeelden? Die u niet kent. Ten tweede, zou u dan misschien de woorden kennen, dan nog kunt u niets afbeelden. U leest in Gods woord dat hij alomtegenwoordig is. Hoe wilt u dat afbeelden? U hoort dat hij rechtvaardig is, hoe wilt u dat afbeelden, een zwaard? Oh, dan heeft u nog ten enenmale niet begrepen wat het recht Gods is. Dat gaat veel dieper. Hij is heilig. Hoe wilt gij hem afbeelden als een vuur dat verteert? De hel is zoveel malen erger dan welk vuur u ook kunt bedenken. Nee, het is volstrekt onmogelijk om God af te beelden. Daar moet u mee beginnen. Het kan niet. En als u dan toch doet, dan doet u God tekort, ontzettend tekort. Dan maakt u een karikatuur van hem, iets wat totaal niet beantwoordt aan wie hij werkelijk is. Dan bespot u God en daarom neemt de Heere dat zo hoog op. Het krenkt hem buitengewoon, een afbeelding die niet beantwoordt aan wie hij is. En zo'n afbeelding kan er ook niet zijn. Met wie wil gij mij vergelijken dat ik zou kunnen worden vergeleken? Roept de Heere zelf uit in Jesaja 40. Micha, wie is als God? Met wie zou gij mij willen vergelijken? We hebben nog niet zo lang geleden in de doopdienst overdachte woorden uit Jesaja 57 vers 15. Waar de Heere zelf zegt, ik ben de verhevene, de hoge en verhevene. Die woont in de eeuwigheid. Dat is niet af te beelden. Het kan niet, het mag dan ook niet. Bespotting van God als u het toch doet, als u het waagt om God af te beelden. Als het eerste, en het is duidelijk. U zegt dus God mag niet afgebeeld worden, kan niet en mag dan ook niet. Nee. En de Heer Jezus dan? Want die was toch ook mens geworden. De Zoon van God is toch ook mens geworden. En als mens kunt je hem toch wel afbeelden. Ach, wat moet ik zeggen? Ieder zijn in zijn eigen gemoed en volle overtuigd. Ach, maar dit misschien, gemeente, toch ter overdenking. We belijden dat de Heer Jezus is God en mens in één persoon. En dat moet u even vasthouden. Eén persoon. En dat is die ene persoon van Gods Zoon. Hij is Gods Zoon. Die niet een menselijke persoon heeft aangenomen. Er zouden er twee personen zijn. Maar die de menselijke natuur heeft aangenomen. Dus er is die ene goddelijke persoon. Die de menselijke natuur heeft aangenomen. En daarom kunt ge de persoon van de Godmens nooit afbeelden. Want hij is als persoon voor alles Zoon van God. Niet afbeelden. Niet afbeelden. Geen gesneden beeld. Geliefde, dat is hopelijk voor ons duidelijk. Maar we moeten straks nog verder spreken over de consequenties. En het gaat niet alleen maar over een beeld van goud, wat dus niet gemaakt kan worden. Het gaat veel en veel verder. En de gevolgen zijn zeer groot. We hebben er toch iets van gezien. Laat ik het zomaar zeggen. De valse voorstelling van God. De valse voorstelling van God is rampzalig. En dan zeg ik niks te veel. Ten eerste omdat het hem geen recht doet. Maar ten tweede omdat je dan ook niet weet wie God is. Tot wie en door wie u bekeerd moet worden. En dan zijn de gevolgen zeer, zeer groot. We gaan nu eerst verder. Dus dat betekent het. Geen afbeelding van God maken. Van de schepselen mag dat wel, van de schepselen. Nee, niet van de schepper, dat is ons duidelijk. Een vreselijk kwaad en daar komt een ontzaglijke straf op. Maar de schepselen toch wel, ja, zegt de catechismus, dat wel. Maar pas ook hiermee op. U mag zeker wel schepselen afbeelden. En we noemen als voorbeeld juist ook in de tempel de afbeelding van engelen op de gordijnen. Maar ook boven het verzoendeksel de engelen, de cherubim, afgebeeld. Het is iets verboden. Maar je mag die schepselen nooit afbeelden om ze dan vervolgens ook te vereren. En hoeveel volkeren hebben dat al niet gedaan, alle eeuwen door? Goden afgebeeld meest nog in de vorm van dieren. En die dan vervolgens aanbidden. Afbeelden mag, maar aanbidden van de afbeeldingen niet. En ook niet iets of iemand afbeelden en daardoor God denken te vereren. En dan denk ik toch in eigen kring aan voorgangers. Hun portret. Ze hebben veel voor mij betekend. Zo'n voorganger is geweest een steunpilaar van de kerk. Het gaat soms over een mateloze verering. En dan valt gewoon het tweede gebod. Verbod. U zegt dan misschien wel, ja, maar deze voorganger heeft zo uitnemend het woord Gods gepredikt. Toch zo heel bijzonder. En gij vereert hem daarom. Denk zo God te behagen. U berooft God van zijn eer. Ook dat valt onder het verbod. Het is duidelijk. De schepper mag niet afgebeeld worden. Zijn schepselen wel. Maar niet om te vereren. En ook niet om door middel van hen God te vereren. Maar voor ons misschien niet meer zo begrijpelijk, jeugd. Die beelden in de kerken. Als boeken der leken. Mag je die dan wel handhaven? Mogen die geduld worden? We moeten, ja, daar moeten we wel even terug. Gemeente, de tijd van de catechismus. 16e eeuw, Roomse kerk, nog oppermachtig. Daar komen onze reformatoren uit. Een kerk vol van beelden. Dat weet u ook wel. Gebrand schilderde ramen. Schilderijen. Altaren. Ontzettend veel te zien in zo'n Roomse kerk. En waarom? Oh, wordt dan gezegd om de mensen die nog heel vaak niet konden lezen de Bijbel. Als die al voorhanden was tenminste. Niet konden lezen. Wel, die konden dan uit die beelden. En die gebrand schilderde ramen en schilderijen. Ook kennis opdoen. Ook kennis opdoen. Dan zie je daar Mozes staan, we hebben het er net over gehad, met twee stenen tafelen in zijn handen die hij op het punt zat om te verbreken. En dan zeg je, nou, als je dat gezien hebt, dat vergeet je nooit meer. Beeldend onderwijs, dat is toch mooi. Gebrand schilderde ramen. We hebben tafereelen uit de Bijbel worden dan uitgebeeld. Dan konden mensen toch nog wat leren. Ze keken maar om zich heen en dan zagen ze de Bijbelse geschiedenis in beeldvorm, om zo te zeggen. Was veel te zien. Nou luidt de vraag hier dus, de Heere mogen we niet afbeelden, dat is duidelijk. De schepsel wel, maar niet om te vereren. Maar die beelden in de kerk dan. Boeken der leken, dat betekent dus mensen die ongeletterd zijn, die kunnen daar toch veel aan hebben. Beeldend onderwijs. Mogen we niet dan dulden? Nee. Beeldenstorm, zegt u, ja, daar komt het wel op neer, ja. Beeldenstorm. Nou, zo'n kerk hebben we ook, er zijn geen beelden meer. Zo hoort dat ook. Antwoord is nee, die moeten wij niet dulden. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Wat betekent dat? Het is toch zo onschuldig, plaatjes. Hè? Voor kinderen, dat is toch begrijpelijk. Beelden, goed, dat gaat wat ver. Maar toch met de beste bedoeling om kinderen, vooral of eenvoudige mensen, wat te leren. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die God namelijk, die zijn christenen, zijn volk, niet door stomme beelden. En stom wel wil hier duidelijk zeggen, nietszeggende beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. God heeft zelf gezegd, zo wil ik dat u onderwezen wordt door mijn woord, niet door beelden. Wij moeten niet wijzer zijn dan God. Door de verkondiging van zijn woord. Levende, ik heb gelezen dat dat bij Ursinus nog niet gevonden wordt, dat is later toegevoegd. Doet er niet toe. Door de verkondiging, de levende verkondiging van zijn woord. Zo wil hij onderwezen worden. Dus als we het samenvatten, gemeente. Wat eist God van ons, staan we stil bij het verbod dat wij dus God niet afbeelden. Schepselen wel, maar niet met het doel om te vereren. En dat boeken der leken ook onder ons maar niet geduld moeten worden. En nu ga ik toch iets verder. Wij hebben hier geen beelden, geen gebrandschilderde ramen, geen schilderijen. Het valt hier wel mee. Maar we trekken de lijn wel door. Boeken der leken, in de Romeinse kerk dus, toen en nu ook nog wel, om gewone mensen, kinderen, eenvoudigen te onderwijzen. Wat is daar dan verkeerd aan? We trekken het door, zei ik. Kleine kinderen. Een boekje met plaatjes. Van Jona. En een grote vis. En van de Heer Jezus. Die mensen geneest. Zo begin je toch. Heel eenvoudig. Geliefde. Ik las ergens. Arme kinderen. Arme kinderen. En ik wijs u nog een keer op de bewoordingen van het tweede gebod. Dat God die zonde straft dat in het derde en vierde geslacht had over je kinderen en je kleinkinderen. En zover is me wel duidelijk geworden dat dat een van de oorzaken is van een groot kerkelijk verval. Want ik heb het zelf gezien in de kerk. Geen beelden. Nou, dominee, u moet wat beeldender preken. U moet ook wat korter preken. U moet ook wat eenvoudiger preken. Dan komen ze, want dan weten mensen ontzettend veel hoe lang je precies kunt luisteren. Dat weten we allemaal precies. In de eenvoud enzovoort. Er is niks mis mee, zegt u, nee. Maar dat is de teneur van de laatste 30, 40 jaar geweest. En de gevolgen zijn er ook naar. Want in die kerken waar dat gebeurd is. En ik heb het zelf gezien stap voor stap. Gaat u maar kijken als die kerken er nog staan tenminste. Want het lijkt zo onschuldig om er voor die kinderen nou net even wat eenvoudiger neer te zetten. Maar wanneer u God afbeeldt. Op een wijze zoals hij niet is. Dan doet u iets verschrikkelijks. Maar dat geldt voor al onze plaatjes. En voor korte omschrijvingen en eenvoudige versies. Als u daarmee tekort doet aan God en zijn woord. Dan brengt u onnoemelijke schade toe. Juist aan de kinderen. Verstaat u dan de derde en vierde geslag. Arme kinderen, zei die voorganger. Kinderen van de rekening van de dwaasheid van de ouders. En als de Heere nou zegt door mijn woord, waarom doet u dat dan niet? Israël is een voorbeeld om al heel vroeg die kinderen bekend te maken. Er werd niks afgedaan. Er werd niet bijgedaan. Maar met 12 jaar konden ze lezen, de jongens. De Bijbel. En begrepen ze het. Ze begrijpen het niet. Nee, ik begrijp er ook helemaal niets van. Maar ik hoor daar de Heere Jezus zeggen. Matthäus 11. Hij dankt zijn vader, ik dank u vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen verborgen hebt voor de wijze en verstandigen, maar hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Als de Heer dit woord voorschrijft om daarmee te werken, moeten wij dat dan retoucheren? Moeten wij dat dan wat aanpassen? Moeten wij dat wat vereenvoudigen? Want de Heer heeft het kennelijk toch niet zo goed gedaan. Daar valt nog wel iets te verbeteren, dus. Durft u dat te zeggen? Als de Heere dat middel ons geeft, dan gaat Hij daarmee werken. Door woord en geest. En kinderkens verstaan het. Nee, dit is geen pleidooi voor moeilijk zijn, dat heb ik niet gezegd. Maar ik heb de gevolgen gezien. Van wat waarschijnlijk heel gerechtvaardigd lijkt om het wat eenvoudiger te doen. En nog één keer de gevolgen zijn niet uitgebleven. Het is ook vaak een vorm van geestelijke luiheid. Omdat we zelf niet onze kinderen daarin voorgaan. Met de Bijbel in de hand uitleggen. En nog minder het voorlezen wat het is. Geliefden, daarom kunnen we niet anders dan ernstig waarschuwen. Laat het woord zoals het hier ligt voor ons staan. Dan moet het duidelijk zijn natuurlijk. We moeten de taal van onze tijd spreken. Daar gaat het helemaal niet om. Maar zeg niet eenvoudig. En kom dan ook niet met de moordenaar aan het kruis. Zeg, ach die man, wat had hij nou geleerd? De Heere rekent met iedereen af naar de mogelijkheden die hij gehad heeft. En wij hebben voluit de mogelijkheid gehad om het woord Gods te onderzoeken. De diepte ervan te kunnen verstaan. Als de geest daarin meekomt, althans. Geliefde, arme tijd. Arme kinderen. Eenvoudiger, korter, beeldender. Wat krijgt u dan? Een God die ik niet meer terugvind in de Bijbel. Dan krijgt u een evangelisch geloof dat zijn duizenden verslaat. Maar de hel wordt steeds voller. Arme tijd, arme kinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Kinderen van de rekening. Ouders, zult u het niet doen? De Heer heeft zijn woord gegeven. En zijn geest. Door woord en geest zal het geschieden. En ik heb ze gekend. Ik heb het u meermalen gezegd. Die niet ontwikkeld waren. Maar die wel mochten weten wat God in zijn woord leert. Van God geleerd. Hoe leer je dat op je knieën? Als een verbrijzelde en verbroken zondaar. Die maar één schreeuw heeft. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Een volk dat vraagt om bediening met woord en geest. Van zichzelf zo dwaas, zo blind. Dat van God geleerd moet worden. Geliefd, en daarom, juist vanuit dit gebod, verbod, worden we zo ernstig gewaarschuwd. De voorbeelden die zijn aan te wijzen waar het de mens gebracht heeft. Wat eenvoudigheid betekent, het is een sloperswerk geweest. Sloperswerk. Afbraak op afbraak. Tot en met de gebouwen waar het gebeurde. En daarom, houd het bij dit eenvoudige woord. God heeft het gegeven zoals we het hier hebben. In een dierbare vertaling. Met buitengewone kanttekeningen. Tot een eeuwige zegen geweest voor zoveel. En zingen we het niet. Dat alleen dit getuigenis wijs maakt tot zaligheid. Zegt Paulus het niet tegen Timotheus over de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dan heeft die beste man het niet over andere middeltjes die er misschien ook nog kunnen doen. Nee, maar de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En zo heeft God zijn woord gegeven. En iedereen, ik vraag het ook vanmiddag, die in werkelijkheid door God bekeerd is, die zal niet kunnen ontkennen wat dit woord voor die ziel heeft betekend. Daarin is je bestaan verklaard. Er is God getekend. Er is alles uitgetekend. Er wordt alles onderwezen wat een mens moet weten op weg en reis naar die grote godsontmoeting. En niet alleen bij de aanvang, maar ook bij de voortgang hoor ik daar die dichter zingen en zeggen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Geliefden, we zijn zo al wel toegekomen aan onze tweede gedachte, maar laten we eerst samen zingen van Psalm 119. Waaruit drukken wordt betuigd dat dit woord van God het middel is waardoor hij wil onderwijzen. En waaruit wil kunnen leren hoe God geëerd en gediend wil worden. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Getrouw bewaren, gemeente. Ook in deze tijd, de aanval op Gods woord zijn velen. Ik heb u gewaarschuwd. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaar. Het 65e vers van Psalm 119. Geliefden, we hebben gehoord uit de catechismus, tweede gebod. In de eerste plaats wordt ons verboden God af te beelden. De tweede ook schepselen die wel afgebeeld mogen worden, niet af te beelden om ze te vereren, te aanbidden. Voorts als derde verboden de boeken der leken, waarin men God zijn woord heeft gegeven. En niets mag dat woord vervangen. Driemaal hoorden wij dus verboden opklinken vanmiddag. Verboden. Maar we willen nu nog kort stilstaan bij het gebod, want ook dat ligt daarin besloten. We kunnen zeggen, zo wil God niet vereerd worden. Maar hoe dan wel? Zo door de boeken der leken wil God niet onderwijzen. Maar hoe wil hij dan wel onderwijzen? En daarom willen we bij die twee zaken nog kort stilstaan. Eerst, hoe wil hij onderwijzen? En dan, hoe wil hij dan vereerd zijn? Eerst, hoe wil hij dan onderwijzen? Ik heb het al gezegd. En ik heb het hier voor me. Dat zijn van die kostelijke woorden. 2 Petrus 1 vers 19. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat hebben wij. Dat hebben wij. Dat is het middel. Daardoor wil hij onderwijzen. Wij hebben nog het profetisch woord. Je mag op uw knieën de hemel danken dat we het nog hebben. Houd de darmen bij. Op de knieën. Heer, ik begrijp het niet. En ik ken God niet. Ik begrijp zijn woord niet. Maar openbaar u aan mijn ziel. Er is niemand die God gezien heeft, maar dan moet hij eens luisteren. Er is niemand die God gezien heeft, alleen de enige geborene zoon des vaders, die heeft hem gezien. En die heeft hem ons verklaard. Niemand kent de vader dan de zoon. En die het de zoon wil openbaren. En daar ligt het. Daar komt die kennis uit voort. Uit de openbaring. En God gebruikt daarbij zijn woord. Door de kracht van de geest, die twee samen. Met het profetisch woord. En dan moet je eens kijken, want ik heb wel eens meer gezegd. We hebben nog niet zo lang geleden met de ouderen van de gemeente erbij stil mogen staan. Je moet doorlezen, want wij hebben vaak in onze gezindheid de neiging om een punt te zetten. We hebben het profetisch woord punt. We hebben de GBS punt. We hebben de, nou ja, er staat iets anders. Komma, dat zeer vast is. Zo vast dat u daar alleen op kunt betrouwen, nergens anders op. Komma, en gij doet wel, u doet er zeer goed aan, het is alle noodzakelijk waard. Nou komt het, dat ge daarop acht hebt. Die gaat vanmiddag het woord nog thuis lezen. Wie schreeuwt het uit, heren? Laat het woord ook voor mij een lamp zijn en een licht zijn op mijn pad, voor mijn voet. Gij doet wel dat ge daarop acht. En daar ligt het bij ons. Dat worstelen met dat woord, om de kennis van dat woord ook aan eigen hart en leven te krijgen toegepast. Heren, wie u bent, ik lees hier, u bent alomtegenwoordig, u bent almachtig, u bent rechtvaardig, u bent heilig. Maar toon mij uw heiligheid en schenk me daar een indruk van, dat ik u ken. U bent een toornend God, ik ken u zo niet. Maar al uw volk leert u zo kennen, leer het ook mij. Dat is wat ontbreekt. Om het te mogen verstaan. Ik zeg het nog een keer, lezen doe je op je knieën. als op een licht schijnen in een duistere plaats. Het is zo donker van binnen, het is zo goddeloos van binnen. De wereld zo donker. Dat is het enige licht, als ik dit niet had, dan weet ik het niet meer. In een duistere plaats schijnt dat toch. En hoe lang moet ik daarmee worstelen, heren? Hoe lang? Zodat de dag aanlicht. Zodat de dag gaat worden in uw ziel. Totdat hij komt, het licht der wereld, dan breekt de dag aan, waarop geen nacht meer zal volgen. Tot ge komt tot de kennis van Christus Jezus, dat ik hem ken, de kracht van zijn opstanding. Totdat de dag aan ligt en de morgenster opgaat in uw hart. O, zegt u, dus als je bekeerd bent, dan gaat de Bijbel dicht. Maar die morgenster gaat nog een keer op. Maar die ziel die blijft met dat woord bezet en gaat nog meer delven in dat woord om nog meer zijn weg verklaard te krijgen. Nog meer te mogen zien van de diepte van dat wezen Gods, de hoogheid van zijn majesteit, de onbevattelijkheid van zijn liefde. Een bron van onderwijzing meer en meer, maar ook daarin dat het op wil leiden. Tot die levende verwachting dat eenmaal de dag der dagen zal komen dat Christus wederkomt op de wolken. Daar gaat de morgenster volmaakt op in de harten van al Gods uitverkoren volk. Totdat de dag aan ligt en de morgenster opgaat in uw hart. Zo wil God onderwijzen. U leest het woord op uw knieën, u worstelt om het te mogen verstaan. Open mijn ogen, wil ik mogen zien de wonderen van uw wet. Wonderen van uw getuigenis. Zo wil God onderwijzen. Niet door stomme beelden om nog één keer de catechisme te citeren. Maar door het levende woord van God. De levende bediening van zijn woord ook. In de kerken. In de kerken. In de kerken Gods. We mogen het nog hebben. Geliefde. En dan nog iets. Zo alleen in het woord leert ge God kennen. Zijn eigenschap, u weet hoe ik daaraan hecht. Je moet God leren kennen in zijn eigenschap. Want het eeuwig volmaakt geestelijke wezen. Zo rechtvaardig en zo heilig dat een zondaar voor hem niet kan bestaan. En dan leert je ook jezelf daarin zien en getekend. Als een beeldverwoester die eenmaal een beelddrager Gods was. Zonder slaaf geworden. Dan leert ge ook uit dit woorden hier alleen hoe God een mens bekeert. Dan zeggen ze, ja, maar het kan toch ook wel anders. Maar hier staat het. Waar God zijn volk brengt, ik zal maken dat ze een welgevallen krijgen en de straf en de ongerechtigheid. Het staat hier hoe God een mens bekeert. Als mijn volk zich schuldig zal leren kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken. Is dat hier wat gekend moet worden, wie de zoon heeft, die heeft het leven. En hier wordt ge ook bewaard voor al die dwalingen. En die valse voorstellingen. Die zielsverwoestende voorstellingen. Beeldendienst. Een God die geen God is. En daarin te geloven, dat is makkelijk. Hè? God is liefde, zeg. Daar kun je de straat op hoor. Maar ik kan er alleen niet meer voor God verschijnen zoals het tegenwoordig wordt bedoeld. Maar hier leer ik wie God is, maar hier leer ik ook wat het niet is. Hier leer ik waar ik een streep door kan zetten. Door al die boekjes en die folders en die preekjes. Er een heleboel dingen gezegd worden. En de mensen zeggen, ja, maar dominee, het is toch geen onwaarheid. Nee, als je me de waarheid verstaat dat er wel eens iets gezegd wordt wat hier letterlijk ook staat, dan heb je gelijk. Maar ik heb geleerd, een halve waarheid is een hele leugen. Verzwijgen, daar heeft de duivel de meeste mee misleid. En als er niet meer gesproken wordt over een verkiezend God en een verdoemend God en een verterend vuur. Als niet meer geleerd wordt dat God een afgesneden zaak doet. Dat we overgeplant moeten worden in Christus. Als niet alle gronden buiten Christus verdoemd worden. Dan wordt ge bedrogen voor een nimmer eindigende eeuwigheid, geliefde. Zoveel waanbeelden. Alleen met het woord gewapend kunt u het onderkennen. En wederstaan, wederstaat de duivel. Ook in dat opzicht, ziet u wel. We hebben het profetisch woord. Zo wil God onderwijzen. De schriften die u zalig kunnen maken. Wijs kunnen maken tot zaligheid. Het laatste geliefde gaan we afsluiten. Het gebod, zo wil God onderwijzen. Hoe wil God geëerd worden? We hebben gehoord hoe dat, hij dat niet wil. Door een beeld te aanbidden van hem. Dat kan niet, dat mag niet, dat is gruwelijk. Dat is God onterend, dat is zielsverwoestend. Dat is onbeschrijfelijk gevaarlijk. Maar hoe dan wel? Moet ik God eren zoals hij zijn woord heeft onderwezen, zegt de catechismus. En mag ik dan tot slot een aantal zaken noemen. Ten eerste, hoe kunt geen beter eren dan zijn woord te onderzoeken. Nog een keer op uw knieën te onderzoeken. Daarin wordt God geëerd. En als er zijn aangezicht gaat zoeken. In geest en waarheid. Daarin wordt God geëerd. Als u hem mag beminnen. Hem mag volgen. Als u zijn beeld mag vertonen. Als u wezen en weduwe bezoekt in een verdrukking. En uzelf onbesmet bewaart van de wereld. Dat is de godsdienst die God vraagt. Zo wil hij geëerd zijn om zijn beeld te vertonen. En als u werkelijk hem gezien hebt. In zijn rechtvaardige toren over uw leven. Als u gezien heeft de plaats die u verdient en met uw zonde, uw hemeltergende zonde. Als u hem gezien heeft in het uur der liefde, als een in Christus bevredigd God. Zo lief, zo schoon, zo heerlijk. Als u zijn beeld hebt aanschouwd in de zoon van zijn eeuwig welbehagen, dan gaat u niet alleen zijn beeld vertonen, maar dan gaat u ook uitzien. Uitzien. Naar zijn komst, geliefde, beeldvorming, we hebben het gezien, heeft verschrikkelijke gevolgen. Beeldvorming baart de dood. Als u een beeld maakt van God, die hij niet is, dan baart dat de dood. Tot in het derde en vierde geslacht. Maar die zijn beeld mogen vertonen, ontvangen barmhartigheid tot in het duizendste geslacht. Ja, voor dat volk opent God zijn wezen, zijn hart, zijn ganse bestaan, om weg te zinken eenmaal in de rommelende ingewanden van zijn barmhartigheid. Hoe God geëerd wil worden in het onderzoeken van zijn woord. In het zoeken van zijn aangezicht. In het vertonen van zijn beeld. In het uitzien naar de wederkomst van Christus. Om dan met de ganse kerk verzadigd te worden met zijn beeld. Amen. Laten we eindigen. Heer, we mochten deze dag weer tweemaal hier samenkomen. Daarmee is toch aan ons voltrokken wat we vanmiddag hebben gehoord. Zo immers wilt u onderwijzen. Maar zou ge de bediening van uw geest willen schenken? Of de kindertjes in de kerk, de oude vandaag thuis, door woord en geest worden ingewonnen. Door die twee het van u gaan verliezen. En ook dat hartelijke verlangen mogen leren kennen om u te kennen zoals u bent. Om eenmaal verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. Om eeuwig vol van u te mogen wezen. Heren, zo is vandaag uw zoon gepredikt tot tweemaal toe. Want als het gaat om beeld, vanmorgen hebt gij hem getoond. Gebonden opdat wij zouden worden ontbonden. Je hebt hem ook vanmiddag getoond, want alleen in hem begrepen en in hem verslonden kunnen wij u weer bedoelen en u eren zoals u dat van ons vraagt. Hij het uitgedrukte beeld van u is. Heere, wilt u het onderwijs zegenen, onze harten ervoor openen en wijsheid schenken. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. En geef dat ook deze gemeente jong en oud acht mag hebben op dat profetisch woord dat zeer vast is. Alles gaat voorbij. Afgelopen week nog mogen gedenken en overdenken in de rouwdienst van onze kosten. Alle vlees is gras. De bloem valt af. De boekjes gaan dicht. Maar het woord onze Gods blijft tot in eeuwigheid. Daaruit onderwezen te mogen worden. En daaruit te leren hoe gij geëerd wil zijn. Wil het ons nog schenken en geven. Om diens wil dien gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. Psalm 90 vers 1. Slotzang is uit Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Wie de Heere is van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. En die eenmaal in zijn volheid te mogen aanschouwen en verzadigd te mogen worden van deze God en zijn goddelijk beeld. De Heere geeft het ons. Psalm 90 vers 1. Thank you. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.